Help. Help, het is weer zondag. Zo voelde ik dat vroeger, toen ik klein was. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin. En zondag, dat was de dag, dan moest je je nette kleren aan. Bah. Want dan kon je dus helemaal niet lekker buiten spelen. Alles werd vies, kreeg je weer een standje. Zondag, dat was de dag, dan mocht je niks kopen. Ook al was het 30 graden, vielen de mussen van het dak. Een ijsje zat er niet in. Zondag, een vreselijke dag. Wat moet je ermee? Waarom zondag? Die regeltjes, al die akelige regeltjes, ze vinden hun oorsprong in het vierde gebod, het vierde van de 10 geboden. Zo werd dat vierde gebod vaak uitgelegd, geïnterpreteerd. De 10 geboden. Ik heb er al een paar keer over de eerste 3, heb ik ook al een keer een preek gehouden. Toen heb ik al gezegd, in de evangelische wereld denken we soms dat de 10 geboden voor ons niet meer gelden. En toen heb ik gezegd van nou, dat klopt niet helemaal. Jezus zegt dat die geboden nog steeds voor ons van kracht zijn. Sterker nog, als je goed kijkt naar wat Jezus gezegd heeft, dan scherpt hij die geboden nog behoorlijk aan. Maar toen ik met deze preek bezig was, toen dacht ik van, nou, is dat wel goed gezegd? Hij scherpt ze aan. Is het niet veel meer zo dat Jezus de diepere betekenis van die geboden heeft duidelijk gemaakt? Ik denk dat dat is wat hier aan de hand is. Dat is wat Jezus doet. En vandaag wil ik daarom met jullie gaan stilstaan bij dat vierde gebod. Wat is de diepere betekenis van dat vierde gebod? Nog eerst even de 10 geboden. De 10 geboden die we vinden in Exodus 20. Waar God begint met: toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Dat is de start. God heeft bevrijd. En dan komen die 10 geboden. Ik heb ze hier even in one-liners neergezet. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, zet uw zinnen niet op iets wat een ander toebehoort. En vandaag wil ik dus stilstaan bij die vierde. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. En de exacte tekst die is veel uitgebreider, die vinden we vanaf vers 8 in Exodus 20... En die staat hier nu op het scherm. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Een lange tekst. Toen ik er nog weer eens naar keek, dacht ik van, het vierde gebod is het gebod waarin de Bijbel de meeste woorden aan besteed worden. Geeft iets aan van de belangrijkheid van dit gebod. Het vierde gebod. Als we deze tekst bekijken, dan zien we aan vers 11 dat het niet uit de lucht is komen vallen in Exodus 20. Want het vindt zijn oorsprong in de schepping. Als we naar het scheppingsverhaal kijken in Genesis 1, dan lezen we daar een hele hoop dingen in. Maar één ding wat daar ook in opvalt, is dat God in de schepping vaste ritmes heeft neergelegd. Het eerste ritme wat in de schepping ligt, is het ritme van de dag en de nacht. God heeft het licht geschapen en hij heeft schijning gemaakt tussen licht en duister. En hij heeft de zon gemaakt die elke dag weer opkomt en weer ondergaat. En iedere scheppingsdag, als je dat ook leest, dat is ook een van de refreinen in dat scheppingsverhaal. Iedere scheppingsdag, daar wordt van gezegd, het is avond geweest, het werd morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, enzovoorts. Een vast ritme, wat God daarin gelegd heeft. God werkt en dan komt er een avond, of nee, eigenlijk staat het er zelfs andersom. Het begint met een avond, God rust en vanuit die rust gaat God een dag aan het werk. Een tweede ritme wat in de schepping ligt, dat is eigenlijk geïntroduceerd door God door de maan te maken. Want de maan die gaat in 4 weken van nieuwe maan naar nieuwe maan. Door de maan is het ritme van de weken er gekomen. En God zegt dat na iedere week er 1 dag moet zijn van rust. Zo zit het in de schepping. Daar vindt dat 4e gebod zijn oorsprong. Hoe is men in de Bijbel omgegaan met dat 4e gebod? Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld eens even gaan kijken naar Jezus. Want van Jezus weten we dat hij heel regelmatig met de Farizeeën in de clinch lag, als het ging om de Sabbat. Hij werd constant aangevallen dat hij dingen deed die niet mochten op Sabbat. Als we gaan, dat vinden we bijvoorbeeld in Marcus. In Marcus 2 en 3, daar vinden we een paar gedeelten. In Marcus 2, daar loopt Jezus met zijn discipelen door een korenveld. En de discipelen die gaan die halmen plukken en die gaan dat koren eten. En meteen staan de Farizeeën bij hem. Ze doen wat niet mag. Want ze waren aan het oogsten in de ogen van de Farizeeën. En oogsten was werken en dat mocht niet. In het volgende hoofdstuk, Marcus 3, daar is Jezus, ontmoet hij een zieke. En die zieke, dat is op een Sabbat, die gaat hij genezen. En de Farizeeën staan gelijk bij hem zo van, wat ga jij doen? Ga jij hier aan het werk? Ga jij iemand genezen? Interessant is dan om te kijken naar wat Jezus als antwoorden geeft in die situaties. Hoe hij reageert op die Farizeeën. Als we bij dat eerste verhaal kijken, dan lezen we in Marcus 2 vers 27. Dan geeft Jezus als antwoord... Vers 27. En hij voegde eraan toe. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Ik denk dat dat een belangrijk principe is wat Jezus hier geeft. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Dus dat betekent, de Sabbat is er om ons te helpen. En niet om ons in een harnas te jagen van regeltjes. De Sabbat is er om ons te helpen. Dat moeten we vasthouden. Dat geldt net zo goed voor de zondag. En als het gaat om die situatie waar die iemand gaat genezen, dan zegt hij, wat mag men op Sabbat doen? Goed of kwaad, een leven redden of het vernietigen? En dat is een retorische vraag, zeg ik dan altijd, met een moeilijk woord. Met andere woorden, een vraag waar je het antwoord eigenlijk wel op weet. Natuurlijk mag je op Sabbat goed doen. Natuurlijk mag je op Sabbat mensen redden. De Sabbat, de zondag, die is er dus om ons te helpen. De Sabbat en de zondag, die is er om ons te herstellen. Maar goed, als we naar dat gebod kijken, dan begint het wel. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e is een rustdag, dan mag u niet werken. Dat staat er wel. Er zit een verbod in, niet werken. En ik moet zeggen, zoals ik begon, is dat vooral hetgeen wat wij in ons hoofd hebben zitten. we mogen niet werken, we mogen niet dit, we mogen niet dat. Daar komen al die regeltjes vandaan. Maar het begint er wel mee. Het begint ermee om op zoek te gaan naar rust. Want de Sabbat is een heilige dag, staat hier ook. Hij is, hij is heilig verklaard. Dat staat weer in vers 11. God heeft die dag heilig verklaard. En iets wat heilig is, ja, dat kennen wij vast ook nog wel. Iets wat heilig is, daar kom je niet aan. Althans, als je er al aankomt, dan doe je dat met de grootste voorzichtigheid. Iets wat heilig is, dat koester je. Dat is belangrijk. En zo moet volgens mij ook die Sabbat en voor ons de zondag zijn. Het moet iets zijn wat belangrijk is. Het niet werken op een bepaalde tijd, dat is iets wat belangrijk is, wat heilig is. Als ik denk aan deze tijd, die 24-uurs-economie, en het steeds maar opgejaagd worden, een prestatiemaatschappij. Ik denk dat heel veel mensen dit heilige gebod van God om rust te nemen, soms met voeten treden. Met als gevolg dat je in een burn-out komt of in een depressie of noem maar op. Rust nemen, tijd nemen, het is hartstikke belangrijk. Het moet. Het is door God in ons gelegd. God had dat ritme al. Het dag- en nachtritme. God had het ritme van de weken. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Hoe durven wij dan van dat ritme af te wijken? Ik geef het maar even ter overweging. Rust moet, want rust is, zo zijn wij gewoon geschapen. We moeten een bepaald ritme hanteren. Maar de vraag is, nou neem je misschien die rust, je gaat niet werken, maar wat doe je dan? Ga je dan naar die hangmat die op die eerste sheet stond? En is dat het dan? Of is er meer? We kunnen weer terug even naar Jezus. Want als je naar Jezus kijkt, dan is Jezus ook best een druk baasje. Ik zou bijna zeggen, hij past misschien wel in die 24-uurs economie van ons. Een druk baasje, constant bezig. Constant bezig met onderwijs, constant bezig mensen te genezen. Hij wekt doden op, wat doet hij allemaal niet, zou ik bijna zeggen. Hij is zo druk. En toch komt hij nooit gehaast over. Komt hij nooit over als gestrest. Zelfs als hij op weg is naar een meisje wat genezen moet worden, en er komt iemand anders die hem aanraakt en ook genezing wil, dan stopt hij en dan gaat hij eerst aandacht aan die persoon besteden. Nou, ik vind dat zo. Hoe kan het? Jezus, hij straalde een ontzettende rust uit. En hoe kon hij dat nou? Ik denk dat het geheim van Jezus' leven is dat hij regelmatig, want dat lezen we ook, tijd neemt in gebed, om in gebed te zijn. Hij gaat dan, soms staat er van, hij ging die nacht de berg op om te bidden. Jezus neemt echt tijden van rust. En in die tijden doet hij iets. Dan gaat hij niet alleen maar in zijn hangmat liggen, maar dan gaat hij tijd nemen met God. Hij bidt tot God. Om het met een woord te zeggen, of ja, met een tekst uit een opwekkingslied te zeggen, dan is hij bij wijze van spreken even bij de Vader op schoot. Lied 581. Rust. Het is belangrijk. Rust moet. Ons lichaam heeft het nodig. Daarom moeten we als ons lichaam ook rust gunnen. Maar als we ons lichaam rust geven, zijn we er nog niet. We moeten ook zoeken naar een innerlijke rust. En dat is wat Jezus doet als hij bij God is. Als hij bij God is, dan is dat een tijd die gewijd is aan de Heer uw God, zoals dat daar in vers 10 staat. Die tijden, die hebben we nodig voor onze innerlijke rust. Je ziel moet rust vinden. Je ziel moet rust vinden. En toen ik dat bedacht, eigenlijk is de Sabbat daarvoor bedoeld, dat je ziel rust vindt. Toen dacht ik ineens aan die bekende woorden van Jezus uit Matteüs 11. In Matteüs 11, daar zegt Jezus in vers 28... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus zegt, als je vermoeid bent, als je rust nodig hebt, en dat hebben we allemaal op zijn tijd, kom dan naar mij. En waarom geeft Jezus dan rust? Hij zegt erbij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zachtmoedig en nederig van hart. Zo is Jezus. En ik weet niet, we hebben er al een hele hoop over gezongen, over hoe Jezus is. Maar zachtmoedig en nederig. Wat betekent dat eigenlijk? Het zijn woorden die in deze tijd haast niet meer in zijn. In deze tijd waarin we allemaal voor onszelf moeten opkomen, sterk moeten zijn, krachtig. Zachtmoedig en nederig, zegt Jezus. Ik ben zachtmoedig en nederig. Zachtmoedig, bij de term zachtmoedig moest ik denken aan wat er staat in 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2, daar wordt van Jezus het volgende gezegd. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen. Opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus oordeelt niet. Dat is een ontzettend belangrijk kenmerk. En dat is zachtmoedig. Hij oordeelt niet. Je kunt altijd bij Jezus komen, wat je situatie ook is. Misschien zit je hier vanmorgen en voel je je ziek. Dan zegt Jezus niet van, dom hoor, je hebt zeker weer in de kou gelopen. Nee, hij zegt, kom maar hier, ik zal je herstellen. Misschien zit je hier vanmorgen en ben je hartstikke bedroefd. Dan zegt Jezus tegen jou, ik begrijp het, kom maar bij mij, ik wil je troosten. Misschien zit je hier vanmorgen met een diepe teleurstelling. En dan zegt Jezus, ik begrijp het, kom maar bij mij. Ik wil je helpen over die teleurstelling heen te komen. Misschien voel je je een ontzettende mislukkeling. Een oen, zo gezegd. En dan zegt Jezus tegen jou van, ben je nou gek? Je bent mijn geliefde kind, ik hou van jou. Jezus houdt van jou, door dik en dun. Zo is Jezus. Hij is zachtmoedig. Hij heeft geen verwijt naar jou. Je mag bij hem komen zoals je bent. En dat geeft rust. Je bent welkom. We hebben het allemaal al gezongen. Jezus is ook nederig. Wat houdt nederig in? In 1 Petrus 5 vers 8, daar staat dat nederigheid in wezen is je onderwerpen aan het hoge gezag van God. En dat is precies wat Jezus altijd deed. Hij onderwierp zich helemaal aan God. Hij deed wat God van hem vroeg. God had de wereld lief. God had de mensheid lief. God had u, jou, mij lief. En Jezus deelde die liefde van God. En God vroeg hem, leg je heerlijkheid af, ga naar deze aarde, word mens. En Jezus heeft dat gedaan. Uit gehoorzaamheid aan de Vader, maar ook uit liefde voor ons. Hij had dat voor ons over. Hij werd gehoorzaam aan de Vader. Hij werd gehoorzaam tot aan het kruis. En vlak voor het kruis zegt hij nog weer: als het niet hoeft, Vader, laat het voorbij gaan. Maar als het wel moet, uw wil geschieden. Jezus was gehoorzaam. Hij was een dienaar van God. En als dienaar van God toonde hij Gods liefde. Gods liefde die wij allemaal mogen kennen. Die wij mogen ervaren. Tot Jezus komen. Tot Jezus komen geeft echte rust. Rust voor je ziel. Het vierde gebod. Het vierde gebod. Het roept ons op om tijd vrij te maken. Rust te nemen. En die rust dan ook te gebruiken om opnieuw die rust te ervaren. In te drinken, zou ik haast zeggen. Die rust die Jezus je wil geven. Het vierde gebod zegt: maak daar ernst mee. Je kunt niet zonder. Ik moest denken aan dit ding van morgen. Dit ding. Daar zit een batterijtje in, weet u? Ja, dat weten we allemaal wel. Dat ding, dat moet haast iedere dag een keertje aan de stroom. Als je dat niet doet, dan houdt hij er echt mee op. En zo geloof ik dat die Sabbat bedoeld is. Je moet regelmatig opnieuw je die liefde, die rust die Jezus geeft, die moet je regelmatig je weer eigen maken. Anders hou je het niet vol als mens. Dan raakt je batterijtje leeg. En dan komt er een eind aan. Hoe doe je dat nou? Rust nemen. Je zult maar net een baby hebben die midden in de nacht weer begint en ligt te, of die hier op het podium begint te huilen. Die nooit huilt, maar net als het niet mag. Hoe vind je rust? Moet dat per se iedere morgen zijn, zoals sommigen dat geleerd hebben? Moet je iedere ochtend beginnen met stille tijd? Ik denk van, nou, vooral als je net zo'n baby hebt, dan zit dat er waarschijnlijk niet altijd in. En zo zit je misschien als mens gewoon ook niet, past dat niet bij je. Sommige mensen zijn ochtendmensen en sommige mensen zijn avondmensen. Zo simpel is het. En wie een ochtendmens is, die springt om 6 uur zijn bed uit en yes, ik ga lekker Bijbel lezen en dat gaat meteen. Maar een ander, die is pas 's avonds zover. Maakt niet uit wanneer je het doet. Dat wil ik maar even zeggen. Het enige is, doe het wel. Zoek voor jou een tijdstip dat past. Dat batterijtje weer even opgeladen kan worden. Moet dat per se op zondag? Nou ja, hier staat de Sabbat. De Sabbat is eerlijk gezegd de zaterdag. In onze traditie hebben we daar inmiddels een zondag van gemaakt. Volgens mij gaat het ook niet zo om een dag. Je zult maar in de zorg werken en gewoon je weekend door moeten werken. Dat is gewoon zo. Dan doe je goed. Dus je doet helemaal niks verkeerd als je goed kijkt naar Jezus. Maar zorg wel dat je in een week altijd toch een tijd hebt dat je met Jezus bent. Misschien een wat langere tijd. Moet het een hele dag zijn? Nou, misschien zelfs dat niet. Misschien moet je zeggen, nou, voor mij is een avond genoeg. Maar doe iets wat bij je past. Maar neem er tijd voor. Dat is wat het vierde gebod vooral wil zeggen. En hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je nou je die rust die Jezus geeft weer indrinken? Hoe moet je die rust weer indrinken? Moet je dat doen door stil in een hoekje met een Bijbeltje te gaan zitten? Ja, voor de een werkt dat wel, maar voor de ander werkt het niet. Een ander die moet misschien juist de natuur ingaan om in de natuur weer te zien hoe groot God is en hoe aan de natuur te zien hoe God voor alles zorgt, voor alle dieren, voor alle planten en dus ook voor ons zorgt. Dat voor de een werkt dit, voor de ander werkt dat. Een derde die gaat misschien lekker met een stel opwekkingsliederen zitten, omdat juist muziek hem heel erg raakt, muziek hem heel erg tot rust kan brengen. Tot die rust die Jezus wil geven. Maar zoek een tijdstip dat bij je past. Zorg ook voor regelmaat daarin, want dat is wat God in onze schepping gelegd heeft. En zoek naar een methode die jou helpt om de rust die Jezus geeft weer je eigen te maken. Daar gaat het om. Dat is volgens mij de diepere betekenis van de Sabbat. Eigenlijk dacht ik van Jezus moet onze hangmat zijn. Dan doe je echt, dan heb je een echte zondag als je in die hangmat weer mag kunt rusten. En daarvoor is de zondag bedoeld. En ik wil nu de preek afsluiten en we gaan aan het eind van deze preek gaan we luisteren naar een lied. Een lied wat mij persoonlijk best wel raakte toen ik op het laatste stilteweekend was. En daar nog met een hoofd vol gedachten was. En op een ochtend werd er niks gezegd en alleen dit lied klonk. En het raakte mij. De tekst wordt geprojecteerd. En ik heb daar heel kort geen letterlijke vertaling bij gezet. Maar wel in het Nederlands even wat voor mij die tekst betekent. We gaan er naar luisteren. Ga er in stilte naar luisteren. En probeer tijdens dat lied iets van Jezus rust in je op te nemen.
In the stillness of your
Amen.
Dankjewel, Jan Volkert. Een uitnodiging om even lekker in de rust te gaan, hè? Vrede van Jezus te zoeken. We zingen daar met elkaar een lied over. 695. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. En daar zit ook de tekst in. Vind rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil. Deze dienst afsluiten met een dankgebed en ik ga nog een zegen meegeven. We nodigen allemaal uit om samen met ons een kopje koffie te komen drinken, een kopje thee. En als u behoefte heeft om door te praten of door te spreken, een gebed wil misschien, blijven hier twee mensen van het pastoraat achter in de zaal. En even ook voor de gasten, wie zijn dat vanmorgen? Even half teken hier, Frans en Annie. Die daar terecht, oké. Okay. Ja, we hebben gewoon om erbij te gaan staan. Wilt u allemaal gaan staan, dan gaan we danken en mag ik nog een zegen geven. Heer God, dank u wel voor deze samenkomst, dit samen zijn in uw naam. Heer, dank u wel dat u hier aanwezig was en bent. Dat we u mochten toezingen, mochten toebidden. Heer, dat u woorden hebt gesproken, dat u met uw geest hebt gewerkt vanmorgen. En we willen bidden, Heer, wilt u daarmee doorgaan deze week. Als we allemaal weer onze dingen gaan doen, onze levens weer gaan invullen. Heer, dan willen we bidden om uw kracht, om uw zegen erbij. Wilt u ons helpen om te doen de woorden die u spreekt, de leiding die u geeft, om daaraan te gehoorzamen en om in uw rust te wandelen. En ik wil deze zegen meegeven, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. We zingen tot slot nog één lied. Wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam? Welkom bij de koffie en thee in de ontmoetingsruimte.